We willen ons samen zijn plaatsen onder de zegen, de genade van die levensvorst. En wij spreken uit, onze hulp is in de naam des Heren. Die de schepper is van hemel en aarde. Die de maker is van jou, van ons, van mijn persoonlijke leven. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. In en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Tweede couplet. Geweldig om dat met elkaar te zingen. Dit jaar ligt bijna achter ons. Weer een jaartje dichter bij de wederkomst in pracht en glorie en heerlijkheid van onze Heer en Heiland. Ik heet u allemaal bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u bent gekomen. Het is zo een beetje een tussendienst toch voor ons gevoel misschien. De drukte van kerst ligt achter ons. Morgen is de jaarwisseling. Fijn dat u vanmorgen bent gekomen. En ik breng u een hartelijke groet ook over uit Hengelo. Veronderstel dat ik hem mee mag terugbrengen weer naar Hengelo. Dank u wel. We willen ons vanmorgen ook echt uitstrekken naar onze Heer en Heiland en bidden om zijn zegen. Ik wil u graag eerst een gedeelte voorlezen uit de Bijbel. En als u de Bijbel hebt meegebracht, dan wil ik u vragen om die te openen bij Lucas hoofdstuk 1. We gaan nog even weer terug naar de kerstgedachten. En ik wil vanmorgen proberen om kerst en het nieuwe jaar met elkaar te gaan verbinden. Het thema voor de dienst is een heilig voornemen. We gaan eerst even terug naar de kerstgedachten, waar onze positie ons wordt medegedeeld. Waar wij staan als we een kind van God zijn. Leest u mee in Lucas hoofdstuk 1, de versen 74 tot en met 79. Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 74. Dit is geweldig wat hier staat. Kijkt u wat er staat. Dat hij, God, de Heer Jezus, ons zou geven zonder vrezen, uit de hand der vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En gij, Johannes de Doper, gij, kind, zullen een profeet van de Allerhoogste heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de Hoogste naar ons zal omzien, om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en de schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, daarvoor is uw Zoon gekomen om ons te redden, niet van onze psychische pijn, niet van al onze lichamelijke ongemakken, niet van misschien onze materiële armoede, maar om ons te redden van de zonde en de macht van de rebellie te breken en de zondeschuld weg te dragen aan het kruis. Daarvoor bent u gekomen, Heere Jezus, en ons langs die weg in de vrijheid te plaatsen om u te dienen. In vrede, in gerechtigheid, zonder de angst voor de gevolgen van de zonde, namelijk de dood. Zonder dat we nog langer gevangen waren als slaven van de zonde, niet in staat om dat te doen wat we juist willen doen. Heer Jezus, dank u wel dat u ons leven verlost hebt, op uw weg hebt geplaatst, waardoor we in uw voetstappen kunnen treden en kunnen weten, kunnen bemerken dat wij zonder schuld voor de Hemelse Vader mogen staan en dat elke keer als wij onze schuld belijden, we ervaren dat u ons reinigt van al wat er mis is gegaan. Indien wij onze zonde belijden, u bent gerechtvaardig om ons te reinigen van alle zonden. En elke keer weer, Heere Jezus, bent u bereid om onze levenswandel te reinigen bij het wasvat. En elke keer ervaren we dan opnieuw dat we deel hebben aan u en u mogen volgen. En zo bidden we ook voor ons samen zijn, Heere Jezus, dat u ons wilt zegenen. En in ons hart een diep verlangen wilt leggen om u te volgen. Ook in het nieuwe jaar dat zo voor ons ligt. Zegen ons, Vader, op dit moment. Zegen uw kinderen op al die plekken waar ze samenkomen om uw aangezicht te zoeken. En wij vragen dat, omdat het mogelijk is geworden in uw Zoon. En wij dit mogen bidden in Jezus' naam. Amen. Amen. We willen verder gaan met het zingen van een tweetal liederen. Het muzikaal intermezzo wat er foutieflijk van mijn kant bij staat, dat hoeft niet. De collecte komt straks. We gaan met elkaar een tweetal liederen zingen. We beginnen met opwekking 428. Je zou kunnen zeggen, dit is het gevolg van kerst. Genade zo oneindig groot. Opwekking 428. En ik zou eigenlijk willen voorstellen, voor zover mogelijk, dat we dit lied staande met elkaar gaan zingen. Genade zo oneindig groot. Wilt u zoveel mogelijk daarbij gaan staan?
Thank you.
willen met elkaar nog één lied gaan zingen voordat we gaan bidden en de Bijbel gaan openen. Een lied dat uit het Engels is vertaald. Be thou my vision. Wilt u mijn visie, mijn missie zijn? Wees mijn verlangen. En ik hoop dat dat voor u geldt zoals u hier vanmorgen zit. En ik hoop dat dat ook uw voornemen is voor het jaar dat voor ons ligt. Een heilig voornemen dat hij het hoogste verlangen van ons hart is. Opwekking 520. Wees mijn verlangen. Jezus, u bent die schat die verborgen lag in de akker. Toen die akker en de schat erin gevonden werd, gaf de koper alles op om die schat te kunnen verkrijgen. Dat is wat dit lied zegt. Wees mijn verlangen. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer Jezus, als u het voorwerp bent van ons hart, van aanbidding en van verlangen. En het allerbelangrijkste bij al wat daaronder komt. We bidden, Heer Jezus, als we nu de Bijbel gaan openen. Dat u ons hart wilt openen, ons verstand wilt openen, onze geest wilt aanraken. We mogen begrijpen wat er staat. Als u ons hebt vergeven, dat u van ons vraagt dat wij de ander vergeven. Ik weet, Heer Jezus, dat dat in mijn leven, in het leven van uw kinderen, soms geweldig veel strijd teweeg kan brengen. Maar u hebt ons zoveel meer vergeven dan ik ooit de ander hoef te vergeven. En wil ik u vragen, Vader, als we dit gedeelte gaan openen wat daarover gaat, dat u ons wilt helpen te begrijpen wat er staat. Dat uw woord mag werken als een tweesnijdend zwaard. Dat het ons niet alleen maar informeert, maar ook transformeert. Dat uw woord dat zal uitwerken waartoe u het gezonden hebt. En dat het niet ledig zal terugkeren, omdat het afketst op ons hart, de hardheid van ons hart. Maak ons zacht van binnen. Leer ons te begrijpen wat er staat. En als u hier vanmorgen bent en u bent geen christen, dan wil ik ook voor jou bidden dat je mag begrijpen waarom we kerst hebben gevierd. En waarom we vanmorgen dit gedeelte ook aan jou willen uitleggen. Maar eerst willen voorlezen uit de Bijbel. Gods woord, onfeilbaar. In Jezus' naam. Amen. Nou, je kunt de handsfree, de tekstverwijzing nu meelezen vanaf de muur. Matteüs hoofdstuk 18. Kijk even, thema. Tweede gedeelte moet u hebben. Matteüs hoofdstuk 18. Ik gaf u al aan, ik wil proberen om kerst te verbinden met het nieuwe jaar. Met kerst kwam de Heer Jezus om de werken van Satan te verbreken, om de schuld van uw leven weg te gaan dragen aan het kruis. In die zin is kerst ook voorbereidend op Pasen. De naam die Jezus kreeg was Jezus. Dat betekent redder. Jozef moest die naam geven, want hij kwam om zijn volk te redden van de zonde. En als hij u gered heeft van de zonde, mogen wij de ander vergeven. Dat is waar deze gelijkenis over gaat. Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Leest u of luistert u mee? Toen kwam Petrus bij hem, bij Jezus, en zeide: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen begon hij te rekenen. En er werd een, even opnieuw, vers 24. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hen geleid die 10.000 talenten schuldig was. En omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan die hem 100 schelling schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven hem zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. En toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend had gevraagd, had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u. En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Tot zover dit ernstige woord van onze Heer. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En bij het voorspel van dit lied zal de eerste collecte gaan plaatsvinden. De eerste collecte is bestemd voor het werk in de gemeente. Wij gaan met elkaar zingen uit de bundel van Johan de Heer, 964, hier in uw heiligdom. Broeders en zusters, geachte aanwezigen, het thema voor overdenking is een heilig voornemen. En u moet blijven luisteren, straks aan het eind zal helder zijn wat ik bedoel. Maar u blijft toch wel luisteren, mag ik hopen. Neemt u een pepermuntje of iets voor de keel. Ik hoor dat heel wat mensen hier last hebben van kuchen en hoesten. Dus ga uw gang. U mag het nog even. Het is vooral in de hoek van het oudste team waar erg wordt gehoest. Ja, oké. Okay. Het thema, een heilig voornemen. In mijn eigen stille tijd gebruik ik een dagboekje. Engelstalig dagboekje. Het is zelfs digitaal, het zit op de telefoon. Dus als je goed gebruik wil maken van je smartphones, er zijn hele mooie digitale dagboekjes te krijgen voor op je smartphone. Dit is echt een aanrader. Dit is een dagboek wat door John Piper, een baptistenpredikant uit Amerika, op een hele bijzondere wijze door de Heer gebruikt wordt, met een hele intense en eerbiedige schriftuitleg. En ik kwam van hem een stukje tegen en ik heb dat vertaald in het Nederlands. Ik heb dat aangepast voor de dienst van vanmorgen. En ik wil dat gewoon maar simpelweg aan u voorlezen. Dit is wat er stond. En dit is hoe ik het vertaald heb. De assemblagehal van Satan. De assemblagehal van Satan produceert miljoenen zonden per dag. Hij verzamelt ze in geweldige vrachtvliegtuigen en hij vliegt ze rechtstreeks de hemel in en hij spreidt ze uit voor God. En Satan lacht en hij lacht en hij lacht. Sommige mensen werken voltijds aan deze assemblagelijn. Anderen hebben ontslag genomen en hun plek opgegeven en keren ze nu en dan nog eens terug. Elke minuut van inspanning aan deze assemblagelijn van zonde maakt God tot het lachertje van Satan. Zonde is de core business van Satan. Want hij haat het licht en de schoonheid en de reinheid en de glorie van God. Niets doet hem meer plezier dan mensen te verleiden, hun maker te wantrouwen en ongehoorzaam te zijn. Daarom is kerst goed nieuws voor de mensen en goed nieuws voor God. Want, schrijft de apostel Johannes in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, vers 8, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. De assemblagehal zou sluiten. Kerst is goed nieuws voor God, omdat Jezus een staking heeft ingezet in de assemblagehal van Satan. De Zoon van God liep zo de hal in en riep op tot solidariteit aan God onder de zijnen, wees hen de uitgang en veroorzaakte een geweldige leegloop in de assemblagehal. Kerstfeest is een oproep tot staking in de assemblagehal van de zonde. Geen onderhandelingen met het managementteam, geen laten we er nog eens over hebben, maar een eenzijdig en onwankelbaar verzet tegen dit product. Een nog nooit eerder geziene leegloop en werkweigering. Een staking met een eeuwige impact die glorie brengt aan God. De solidariteit van kerstfeest zoekt de vrachtvliegtuigen van Satan aan de grond te houden. Er is geen vracht meer. We zoeken het niet in geweld, maar in diepe en loutere toewijding aan de waarheid. Het zal de vernietigende kracht van de assemblagehal van Satan onthullen en in het licht plaatsen en daarmee voor iedereen te zien zijn. De toewijding aan kerst zal doorgaan tot er een volledige sluiting zal zijn bereikt. Wanneer de macht van de zonde is vernietigd, zal Gods naam volledig geëerd worden. Niemand zal dan nog lachen naar God. Lieve mensen, laat dit uw heilige voornemen zijn voor het nieuwe jaar. Ik loop nu weg bij de assemblageband en keer nooit meer terug. Neem uw plaats in onder Gods kinderen, die Gods liefde hebben ontdekt en daaruit leven. En blijf daar op die plek, totdat de naam van Jezus zal triomferen. En hij glorieus zal verschijnen, te midden van de zijnen. Nog even. En nu, kinderkens, blijft in hem. Opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst in heerlijkheid, in glorie. Heilig voornemen. In deze assemblagehal van Satan zijn verschillende assemblagelijnen aanwezig. Daar is de assemblagelijn van seksuele onreinheid en machtsmisbruik. Daar is de assemblagelijn van geld en materialisme. Daar is de assemblagelijn van leugen en bedrog. Daar is de assemblagelijn van rebellie en occultisme. Maar deze assemblagelijn heeft een prominente plek in deze assemblagehal van Satan. Boven deze assemblagelijn staan de woorden gepland: ik wil niet vergeven. Om de nooit niet. En dit is simpelweg waar ik het vanmorgen met u over wil hebben. Een diepe en een heilige oproep. Laat het uw voornemen zijn, lieve mensen, om weg te lopen bij deze assemblagelijn. Die zoveel oneer, vrachtvliegtuigen vol, aan oneer gebracht heeft aan God. Die mensen, Gods kinderen, zo gebroken heeft in het leven hier beneden. Die de blijdschap heeft weggenomen van het kindschap Gods. Die verzuring heeft gegeven in de levens van mensen, maar ook in gemeentes. Dat het zo besmettelijk is. Laat dit uw voornemen zijn. Heel simpelweg gezegd, dit is wat ik u vanmorgen wil vertellen. De Heer Jezus heeft u zo ongelooflijk veel vergeven, 10.000 talenten. Dat wat u de ander moet vergeven, totaal niet in verhouding staat. En als u die brug van vergeving afbreekt, door de ander niet te vergeven, breekt u een brug af waar u zelf overheen moet gaan. Dat is wat ik u vanmorgen wil voorhouden. Ik heb 6 punten, 6 korte punten. Dit is het eerste punt. Een vraag van hier beneden. Petrus, wie anders? Komt bij de Heer Jezus en zegt: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder en mijn zuster vergeven? 7 keer? En het antwoord van de Heer Jezus is fenomenaal. Jezus zeide tot hem: ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Kortweg samengevat, altijd. Petrus? Petrus is hier aan het rekenen. En zijn rekensommetje is voor die tijd in die cultuur al redelijk genadig. Een rabbijnse uitspraak vertelt ons dat God wel bereid is om jou 1 keer te vergeven. Ook wel 2 keer, ook wel 3 keer. Maar 4 keer is over de grens. Petrus gaat daar ver over en zegt: 7 keer toe, Heer Jezus. De Heer Jezus zegt simpelweg: altijd. Petrus, jouw denken, jouw manier van kijken naar mensen, jouw rekenen met de zakjapanner in jouw hand. Daarmee toon je aan dat je niet begrijpt wat ik voor jou aan het kruishout ga betalen. Petrus, jouw vraag is van hier beneden. Hoe mensen met elkaar omgaan. Jij doet dit voor mij, dan doe ik dit voor jou. En we proberen de balans daarin te vinden. Petrus, je hebt niet begrepen wat genade is. Want daar is de balans totaal zoek. Genade zo oneindig groot dat ik het echt niet verdien, genade vond. Het gaat de Heer Jezus in dit gedeelte om de absolute, onbeperkte vergevingsgezindheid, omdat deze voortkomt uit een totaal vernieuwde levenshouding. Je kunt er geen getal op zetten, je kunt er geen maat op zetten. En wat Petrus hier doet en het antwoord van de Heer Jezus, denk ik dat het teruggaat naar de lijn van Kaïn. Kaïn die zijn broer vermoordde. Weet wel, het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel. De 7e in de lijn van Kaïn draagt de naam van Lamech. En bij Lamech zien we waar het leven zonder God, zonder genade uitkomt. Waar een leven zonder vergevingsgezindheid uitkomt. Dit is wat Lamech zegt. Want Kaïn wordt 7-voudig gewroken, maar Lamech 77 maal. En het lijkt alsof de Heer Jezus als het ware daarop teruggrijpt. Dit is de lijn van Kaïn. Zonder genade kom je daarin terecht. Je leven wordt verzuurd. Wraak is het ultieme levensdoel wat je dan gaat krijgen. Maar als Gods genade in jouw leven gaat werken, dan zul je altijd vergeven. En oh, ik weet het. Sommigen zullen op dit moment misschien van binnen afhaken. Ik hoop het niet. Waarom? Omdat u zegt: wat mij is overkomen, valt niet te vergeven. Misschien dat hier mensen zijn die vanuit een incestueuze situatie komen. Een of andere manier zwaar misbruikt bent geweest. Of andere dingen die jou zijn overkomen, die zo zwaar zijn, zo'n impact hebben op jouw leven. Dat je misschien al jaren aan het worstelen bent met dit schriftgedeelte. En graag van mijn kant dit zeggen. Wat Jezus ons hier vertelt is simpelweg waar. En wil ik vanmorgen met volle ernst en de volle breedte bij u neerleggen. Maar ik snap dat dit een vreselijke worsteling kan zijn voor sommigen die hier vanmorgen zijn. En misschien dat het beste wat God u kan geven is in ieder geval de intentie ooit zo ver te komen dat u die ander kan vergeven. Oké. Dit is de vraag van hier beneden, van Petrus, in de lijn van Kain, de lijn van Lamech. Hoe vaak moet ik vergeven? Hier komt een antwoord van boven. Dit is wat Jezus zegt. Vers 23. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Daarom is het koninkrijk der hemelen. Wat de Heer Jezus hier gaat zeggen, vind je hier op aarde niet. Dit is een principe uit de hemel. Dit is wetgeving van boven. Dit geeft een antwoord wat je hier beneden, buiten de Bijbel, niet zult vinden. Dit is een principe wat hoort bij het koninkrijk der hemelen. Let u op wat er staat. Er staat daarom. Als het woordje daarom wordt gebruikt, moet u maar eens proberen in uw eigen stille tijd, moet je onmiddellijk de vraag stellen, okay, waarom? Er staat daarom, wat is de aanleiding? Jezus had Petrus al geantwoord. Petrus, je moet altijd vergeven. En dan zegt de Heer Jezus, daarom is het koninkrijk der hemelen. Ik denk dat de Heer Jezus hier reageert op de verzuchting van Petrus. Die verslagen voor de Heer Jezus staat. Oké, dit is wat u zegt, Heer Jezus. Je moet altijd vergeven. Dat kunt u van mij niet vragen. Echt niet. Dat kunt u van mij niet vragen. Als u iets hebt begrepen van het karakter van Petrus, dan denk ik dat u misschien die verzuchting van Petrus ook wel hoort als de Heer Jezus dit tegen hem zegt. Een hoofdstuk verder kom je eigenlijk diezelfde verzuchting tegen van de apostelen, van de discipelen. Dan komt er een rijke man bij de Heer Jezus en hij leeft echt heel goed. Hij houdt zich aan de 10 geboden. En de Heer Jezus krijgt hem ook lief. En dan zegt de Heer Jezus, want hij weet waar we tekort schieten. Hij legt de vinger op de zere plek en zegt, dan wil ik dat je alles verkoopt en dat je dan bij mij komt en mij gaat volgen. Onmiddellijk is de zere plek waar hij tekort schiet zichtbaar voor die rijke jonge man. En hij loopt dan weg. U kent het verhaal, denk ik wel. En dan zegt de Heer Jezus dat het zo moeilijk is om voor een rijke het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen dan een rijke het koninkrijk van God. De verzuchting van de discipelen wordt dan neergeschreven. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen. En ze zeiden, wie kan dan behouden worden? Het antwoord van de Heer Jezus is zo mooi. Jezus zag het aan en zeide, bij de mensen is dit onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dit is eigenlijk wat de Heer Jezus ook tegen Petrus zegt. Petrus hier beneden kan dat niet. Daarom is dit een principe uit de hemel. Het koninkrijk der hemel is te vergelijken met... Hier beneden komt u dit niet tegen. Ik hoop zo, in de gemeente wel. Waar de Heer regeert. Waar u zijn genade ziet, oneindig groot. Waar zijn liefde uw hart doet trillen. En u zonder meer bereid bent de ander te vergeven, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Derde punt. Eerste vraag van beneden. Tweede antwoord van boven. Derde punt. De man van 6 miljard schuld. De man van 6 miljard schuld. Dat heb ik niet zelf bedacht trouwens. Dit rekensommetje. Henk Binnendijk heeft daar ooit eens over geschreven. De man van 6 miljard schuld. Vers 24. Dit is wat er staat. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hen geleid die 10.000 schuldig was. Toen hij begon te rekenen. Dit is bijna eng. Blijkbaar rekent God. Houdt hij de dingen bij. Weet hij hoe groot de schuld van ons leven is. Waar zult u zeggen, maar God vergeeft en God vergeet. Ik weet niet hoe ver je dat kunt doortrekken, dat hij vergeet. En dan zou je hele delen uit zijn woord niet meer kennen. Het hele verhaal van Batseba en David zou hij dan niet meer kennen. Dus ik weet niet hoe ver je dat mag doortrekken. Hij vergeeft. Maar God weet wat de schuld van uw leven is. Hij rekent. En dat als u hier zit vanmorgen en u bent geen christen, wil ik dat zo graag heel dicht bij u leggen. God kijkt naar je leven en hij ziet hoe de dingen zich opstapelen. En misschien dat er maar 3 keer per dag dingen misgaan in je leven. Maar als je dat in een leven lang gaat optellen, is het een dik boek. God rekent. Als de profeet Jesaja zegt, kom laat ons tezamen richten. Al waren jouw zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden wit als wol. Het is alsof God dan zegt, zullen we samen naar de boekhouder gaan, want ik weet wat jouw schuld is. Maar jij bent er nog niet van doordrongen in jouw hart. Zullen we samen gaan kijken, samen gaan richten, samen kijken hoe jouw leven in het licht van Gods heiligheid en liefde eruit ziet? God begon te rekenen. En weet u wat de uitkomst is? Als hij naar mijn leven kijkt, als hij naar jouw leven kijkt. Jesaja spreekt erover in hoofdstuk 59. Dit is wat hij zegt, want onze overtredingen zijn talrijk. Ik hoop dat je al op dat punt bent gekomen dat je zegt, mijn overtredingen zijn talrijk. Als je geen heilig boontje bent en denkt van, valt met mij wel mee. Maar dan heeft Gods geest nog geen grip op uw leven gekregen. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u. En onze overtredingen getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn wij ons bewust. En onze ongerechtigheid kennen wij. Als God in de assemblagehal kijkt van Satan, weet hij langs welke lijn u staat en hoeveel vrachtvliegtuigen met oneer u de hemel hebt laten binnenvliegen. Weet u, dit is het evangelie. Dit is waarom we kerst vieren. We hebben allemaal gezondigd. Allemaal zoals we hier zitten. En ik in de eerste plaats. Allemaal hebben wij gezondigd en schieten wij tekort als het gaat om zijn eer, om zijn glorie. En er wordt er één voor hem geleid. Er wordt één voor hem, één. Niet degene met de grootste schuld, dat wordt ons hier niet verteld. Het zijn niet de Hitlers en de Stalins en de Dutroux die op dit moment voor de troon van God verschijnen, waarvan wij onmiddellijk zullen zeggen, aha, duizenden talenten schuld. Eén van hen, at random, zomaar iemand. En daarmee denk ik dat de Heer Jezus wil zeggen, dit gaat over jou, dit gaat over mij. Dit is waar je staat in Gods licht. 10.000 talenten, dat zegt u bijna niks. En ik wil u dit getal duidelijk maken. Zodat u gaat zien hoe de Heer Jezus hier maximaliseert wat er gaande is als wij de ander niet vergeven. Hoe absurd dat is in zijn licht. 10.000 talenten, even ter vergelijking. Galilea en Perea in het jaar 4 voor Christus had aan belastingopbrengst 200 talenten. Belastingopbrengst van Galilea en Perea. 200 talenten. Het gaat hier over 10.000 talenten. Let u op. Ik hoop dat het gaat duizelen. 1 talent is 6.000 schelling. 1 schelling is 1 dagloon. 6.000 daglonen is 25 jaar aan werkzaam leven. 10.000 talenten is 250.000 werkzame jaren. Als je 50 jaar werkt, en wellicht dat we straks nog langer moeten van onze overheid. Als je 50 jaar werkt, gaat het om 5.000 volledige mensenlevens aan werk. Anders gezegd, 60 miljoen daglonen. Laten we even uitgaan dat u een gemiddeld salaris hebt. 100 euro per dag is 6 miljard. Mijn zakjapanner kan dat getal niet aan. Die gaat maar tot, wat zal het zijn? Ik geloof 1 miljoen min 1. Dat kan hij nog, of 100 miljoen min 1. Dat kan hij net nog aan. Dit is wat de Heer Jezus zegt. Dit is de schuld van die man die bij hem komt. Zomaar iemand. U en ik. Dit is die schuld. 6 miljard, dat is niet te bevatten. Dat is ook wat de Heer Jezus wil. Hij maximaliseert hier het contrast. Dit is waar je staat. Petrus, luister goed, dit is waar je staat. Dit is waar je staat. Dit is waar je staat. 6 miljard. Vierde punt. De man snapt het absoluut niet. Dit is wat er staat. Omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij bezat, opdat het betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide, let op, dit is wat hij zegt. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Tenzij je de eigenaar bent van Windows of van Apple, is het absurd wat deze man hier zegt. Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Dit is geen reëel inzicht. Dit is wat hij zegt. Het valt wel mee met mij. Dit is wat mensen zeggen als Gods geest nog niet is gaan werken in hun levens. Oh, het valt wel mee met mij. Als u het hebt over die assemblagelijn, kom ik daar zo nu en dan wel eens. Maar je zult mij daar zeker niet permanent vinden. Het valt wel mee. Ik heb mijn vrouw nooit bedrogen. Wow, via websites. Ik heb de fiscus bijna nooit opgelicht. Een paar keer. Het valt wel mee met mijn leven. Ik kan het wel betalen. Ik kan die balans wel weer in orde brengen. Ik ben redelijk netjes geweest. Als u zo denkt en u bent hier vanmorgen, dan bid ik dat de Heilige Geest in Gods naam u gaat overtuigen van zonde. Dat u gaat zien waar u staat in het licht van God. U daar geen seconde zou kunnen zijn en onmiddellijk zou wegtuimelen naar de diepste duisternis. Dat is het evangelie. Alle mensen hebben gezondigd, Romeinen 3, en missen daardoor Gods nabijheid. Als God de maatstaf is, staat u 6 miljard in het rood. Dan hebt u een schuld van 6 miljoen daglonen. 5000 levens van betaald werk staat u in het rood bij God. We hebben het nodig. De Heer Jezus zegt dat de Heilige Geest ons gaat overtuigen van zonde. Vijfde punt. En nu zet de Heere God kerst in. De Heer van de slaaf kreeg medelijden met hem en liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Dat is kerst. Jozef moest het kindje Jezus benoemen. Zij, Maria, zal een zoon baren. Gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. De losprijs is door Jezus betaald. Dat is kerst. En de Heer kreeg medelijden met hem. Was zo bewogen met deze man die totaal geen zicht had op zijn positie. Zal u betalen? Zesde punt. De assemblagelijn is niet gesloten voor deze man. Kijk maar wat hij zegt. Hem is net 6 miljard vergeven. Dat is reden om dankbaar te zijn. Dit is zijn reactie. Vers 29. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem in de gevangenis, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Deze man heeft nooit zijn eigen hopeloze positie begrepen. Heeft nooit begrepen hoeveel hem is vergeven. Heeft nooit begrepen hoeveel het God kostte om de eerste kerst in gang te zetten. Zijn reactie is belachelijk. Het gaat om 100 schelling. 100 schelling, dat is ongeveer 5 maanden aan salaris, is ongeveer 10.000 euro. Is nog een leuk bedrag, maar overkombaar, is betaalbaar. Is te doen. Schuld van die eerste man is 600.000 maal groter. Zou je dit soort getallen in centimeters omzetten? Want ik wil zo graag dat u ziet wat hier gebeurt. Want dit is uw positie als u zegt, ik ben niet bereid de ander te vergeven. Dit is, als je het in centimeters zou omzetten. De eerste man, met hem zou je ongeveer 100 meter moeten meewandelen. De tweede man, sorry. 100 meter. De eerste man, 60.000 kilometer. Dat is het verschil. Met die eerste man loop je 100 meter van hier tot de parkeerplaats. Nog maar net. Tweede man, weer dezelfde fout. Hebt u hem? De tweede man. De eerste man, met hem zou je 1,5 keer de wereld rond moeten lopen. Ziet u hoe de Heer Jezus het contrast hier maximaliseert? Om u zo te laten zien, dit is wat jou vergeven is. 100 meter? De gevolgen zijn verdriet en huivering in de hemel. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig. Want de genade van hun Heer wordt tot schande gemaakt. Wat een oneer als vergeven mensen niet bereid zijn de ander te vergeven. Vrachtvliegtuigen vol lachwekkende oneer voor Gods troon. Maar toorn ook bij God over de onbekeerlijkheid. En zijn meester werd toornig. En het stuk gaan van deze man. En gaf hem in de handen van de folteraars. Totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Het betalen van een onmogelijke schuld is niet anders als het vallen in de handen van de folteraars. Dag en nacht klagen ze je aan. En de pijn is als een vlam die je schroeit. Misschien zult u nu opnieuw zeggen: oké, dominee, voorganger, predikant, ik heb begrepen wat u hier zegt. Ik moet vergeven. Hoe ver moet ik nog gaan? Hoe ver ging Jezus? Toen we aan het bidden waren in de consistorie, was een van de oudsten, ik vond het heel mooi, die bad: Heer Jezus, toen wij nog met onze rug naar u toe stonden, kwam u naar deze wereld, werd het kerst. Toen wij nog vijandig waren tegen God, kwam hij al om voor u te sterven. Hoe ver moet je gaan met vergeving? Zult hij zeggen: maar als die ander nou niet naar mij toe komt, dit is wat de Bijbel zegt, dan gaat u naar die toe. Dat is moeilijk. Hoort u wat ik zeg? U denkt nu misschien: maar die ander komt niet naar mij toe, die heeft mij iets aangedaan, die moet naar mij toe komen. Maar dan komen we er misschien wel uit. Zolang die niet komt, blijf ik in mijn gegraven greppel en schiet ik op hem. Dit is wat de Heer Jezus zegt. En dan ziet u dat het evangelie zo dwars staat op ons natuurlijk denken. Matteüs hoofdstuk 5, ik lees dit kleine stukje even u voor uit de vertaling van het boek, simpelweg om u opnieuw te laten horen wat er staat. Matteüs 5, vers 23. Ik zou zeggen, zoek het niet op, want dit is echt een andere vertaling. Inhoud is hetzelfde. Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Dat was een heilige plicht. Het belangrijkste wat je kon doen in die dagen. Als u zich dan daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen? Ga eerst naar uw broeder, maak het met hem in orde en breng dan pas uw offer bij God. Ziet u wat hier staat? Niet als jij iets tegen de ander hebt, ga dan naar hem toe. Hier staat als de ander iets tegen jou heeft. Dat gaat zo'n eeuwige stap verder. Dan zegt hij de Bijbel: laat dan al je belangrijke religieuze verplichtingen maar even los. Je bijbelstudie, je stille tijd, je gang naar de kerk, je gang naar de bidstond, je gang naar de kring, de gang naar je muziekkoor, de gang naar de consistorie, de gang naar de pastorie. Laat het allemaal even los. Ga naar hem toe. Maak het in orde. Dit wordt bijna nooit toegepast in de gemeente van Jezus Christus. Ten slotte, een heilig voornemen voor het nieuwe jaar. Ik roep u op tot een definitieve staking. Loop weg uit deze assemblagelijn van onvergevingsgezindheid. Ik roep u niet op tot een werkonderbreking, maar tot ontslag, eenzijdig. En een definitieve breuk met uw oude werkgever. Loop weg uit deze assemblagehal. Neem u voor de ander te alle tijden en onder alle omstandigheden te vergeven. En ik wil eindigen met Gods woord. Zoekt u het niet op. Colossenzen 3, dit is wat er staat. Verdraag en vergeef elkaar. Als iemand iets tegen u heeft, volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Ik geloof dat misschien het beste wat u zich kunt voornemen voor het nieuwe jaar. Ik wil altijd die ander vergeven. Wat mij ook overkomt, wat mij ook wat aan... Ik wil altijd vergeven. Doe ik het niet, ontneemt mij de blijdschap. Dan komt de pijn en verzuring en verbittering. Dat gebeurt zo vaak. Ik wil die ander vergeven. Waarom? Omdat u Jezus ziet. Omdat u kerst hebt begrepen. Omdat u Golgotha ziet. Omdat u ziet, mijn schuldbekentenis is aan het kruishout van Golgotha genageld. 10.000 talenten. 1,5 keer de aarde rond. Zal ik die 100 meter niet lopen met degene die mij iets heeft aangedaan. Mogen God u zegenen in dit heilige voornemen. Amen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. We gaan met elkaar zingen, opwekking 369. En tijdens het voorspel zal de tweede collecte gaan plaatsvinden. En deze is bestemd voor het bouwfonds. En dan stel ik voor dat we proberen, als het gaat, zoveel mogelijk staande met elkaar 369 te zingen. Ik zal u aangeven wanneer u kunt gaan staan. Heer Jezus, u kwam naar deze wereld om de werken van Satan te verbreken. U kwam naar deze wereld om de glorie van uw Vader te openbaren. U kwam naar deze wereld om een lichaam te krijgen en dat aan het kruishout van Golgotha te laten spijkeren. En zo het volmaakte offer te brengen, het Lam van God dat de schuld van de wereld heeft weggedragen. Dank u wel. Heer Jezus, dat u dat voor mij, dat u dat voor ons hebt gedaan. Dat hij dat ook voor jou heeft gedaan als je hier vanmorgen zit en je misschien wel denkt, redeneert zoals die man, ik kan u wel terugbetalen. Kun je niet? Nooit niet. Maar de uitnodiging is om je door de Heer Jezus met God te laten verzoenen. Want hij heeft betaald wat jij niet kan betalen. Daar is genade. En misschien dat alles in jou zich wel verzet tegen genade. Maar dan moet je buigen. En je trots laten varen. En je ogen sluiten. En je handen vouwen. En in gedachten naar Golgotha gaan. En Alles in jou verzet zich daartegen. Maar dit is de enige weg. Dit is wat de gemeente van Jezus Christus altijd heeft beleden door alle eeuwen heen. Hij is de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Niemand anders is in staat om de schuld van 6 miljard van jouw schouders weg te dragen dan alleen de schepper van hemel en aarde, Jezus, de Zoon van God. Daarom werd het kerst. En als u hier vanmorgen bent en u bent al langer christen, laat dit uw heilig voornemen zijn voor het nieuwe jaar. De ander bij voorbaat al te vergeven, wat er ook gebeurt. Zodat u mag stralen van Gods genade. En de omgeving aan u mag zien dat u vergeven bent. En de engelen in de hemel zich zullen verblijden over uw getuigenis. En misschien dat sommigen van u het in orde moeten maken. Door simpelweg naar die ander toe te stappen en te zeggen, joh, we staan voor een nieuw jaar. Wil je mij vergeven? Maar misschien moet jij ook naar een ander toe stappen om te zeggen, je hebt iets tegen mij, laten we het in orde brengen. Ter ere van God. Vader, ik weet dat dit voor sommigen van ons zo'n strijd kan zijn. Maar geef ons uw genade. Toon ons uw Zoon die de schuld heeft betaald. En laat ons dan maar zien dat het slechts 100 meter is die we met de ander hoeven te gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen. We willen met elkaar een slotlied gaan zingen uit de bundel van Johan de Heer nummer 21. Ere zij aan God de Vader. Mag ik u vragen? Ja, het is wat staan en zitten, maar wilt u weer gaan staan alstublieft? En wil ik u zo graag de zegen meegeven en dan gaan we dat lied Ere zij aan God de Vader met elkaar zingen als een jubellied. Ga dan heen naar de plaats waar u verwacht wordt. Wees daar tot een levend getuige van onze Heer en Heiland. Zo nodig. Ontvang zijn zegen daarbij, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen. In Jezus' naam. Amen. Ere zij aan God de Vader.